Die hebben we ook weer gehad. Nou ben ik nu wakker.
Dan ga ik nu een tweede check doen om te kijken of de heer Vrucht van het ministerie van INW inmiddels in de stream zit. Zo ja, dan moet hij even een paar woorden zeggen zodat ik hem in beeld krijg. Laten we hopen dat hij uitgenodigd is. Ja,
ja hoor,
dat is
alleen nog niet geaccepteerd.
Zijn er dan andere mensen van het ministerie van INW aanwezig? Zijn er andere mensen van het ministerie van Defensie aanwezig? Ik zie meneer Megens, kijk eens.
Goedendag, hallo.
Goedemiddag. Dus dat betekent dat er op zijn minst al wel eentje aanwezig is.
Ja, ik zie ook de heer Spanje al binnenkomen.
En de heer Spanje zie ik.
Druppelen binnen. Even kijken, dit is voor mij een nieuw toeltje. U kunt mij verstaan, hè?
Ik kan u verstaan en alles wat u nu zegt gaat wereldwijd...
Ja, dat begrijp ik. Ja. Helemaal goed.
Dus als u dat niet wil, moet u de microfoon even uitzetten. Maar betekent dat dan dat meneer Vrucht niet komt?
Jazeker, die komt ook. Ik ga even kijken of ik hem wel te pakken krijg. Hij zal onderweg zijn.
En mevrouw Caroline van Balen, heb ik die al... Nee. Nou, dan gaan we toch langzamerhand beginnen. Want het duurt nog wel een paar ogenblikken voordat de heer Vrucht het woord krijgt. Goedemiddag allemaal. Statenleden, commissieleden, gedeputeerde Bijl. En kijkers en luisteraars via de livestream. Ik zie in ieder geval de pers ook aanwezig. En laten we allemaal even rekening mee houden dat dit een openbare bijeenkomst is via deze stream. Ook in het bijzonder dan. Welkom namens ons voor de mensen van het ministerie van Defensie. Heb ik de heer Spanjer al gezien. En van het ministerie van INW, de heer Megens. En nou hoop ik dat mevrouw Van Balen aanwezig is. En die is inmiddels, die zie ik inderdaad ook inmiddels. En de heer Vrucht. Die heb ik nog niet. Die zie ik nu ook in beeld. Vanmiddag gaat het ministerie een toelichting geven op de luchtruimherziening. In het bijzonder de ontwerpvoorkeursbeslissing. Door middel van een presentatie. Ik ga eerst het woord geven aan gedeputeerde Bijl. Die een woord van welkom wil geven. En daarna gaat de programmadirecteur van het ministerie, de heer René Vrucht, de presentatie doen. Ik geef nu eerst het woord aan gedeputeerde Bijl.
Voorzitter, dank u wel.
Mooi dat deze bijeenkomst kan plaatsvinden. Ook van mijn kant een hartelijk welkom aan de vertegenwoordigers van de ministeries van INW en Defensie. Dank voor de bereidwilligheid om dit gesprek met onze commissie, onze staatscommissie, aan te willen gaan. Misschien is het goed dat we aan de voorkant misschien wat kaders aangeven. Waar gaat het wel over, waar gaat het niet over? De belangstelling binnen Drenthe voor alles wat met vliegen te maken heeft is groot. Dat weerspiegelt zich in belangstelling voor de luchtvaartnota. Nou, die is door het kabinet onlangs vastgesteld. Maar door de Tweede Kamer wordt dat verder niet behandeld. Omdat er nogal wat onderwerpen controversieel zijn. En daarna speelt de luchtruimherziening, waar we het vanmiddag over hebben. Het zijn op zich twee aparte zaken, maar wel met wasverbanden. Als je het simpel wil zeggen, de luchtvaartnota regelt wat er op de grond gebeurt, waar vliegvelden zijn, waar geland en gestart kan worden. En de luchtruimherziening regelt hoe het hele luchtruim van Nederland kunnen benutten, de verdeling daarvan. Het concept dat ligt voor het ontwerp, daar kunnen wij ook onze zienswijze op geven. We zullen als college volgende week zullen wij onze zienswijze vaststellen. Maar we merken wel dat het leeft bij onze inwoners en ook bij de politiek, bij de fracties. Een aantal fracties hebben ook vragen ingediend. Vragen die misschien ook wat buiten de orde van de luchtruimherziening zijn. Zoals bijvoorbeeld wat gebeurt er met wel of niet sluiting van Groningen en Port Eelde. Maar we hebben wel gemeend alle vragen door te zetten aan de ministeries. En het is aan hen om aan te geven waar ze wel en niet op willen of kunnen ingaan. Maar dan weten we in ieder geval dat we wel alle vragen hebben doorgegeven. Dat in principe in de voorbereiding heeft kunnen zitten van de mensen die de presentatie geven. Ik gaf al aan, er zijn best wat zorgen in de samenleving. Dat voelen wij als college ook zo. Dat zullen we ook ongetwijfeld volgende week, als we de zienswijze zullen vaststellen, zullen we daar ook melding van maken. Maar het is denk ik goed dat we vanmiddag eerst het gesprek hebben, de presentatie, de beantwoording van vragen, zodat u als staten zich zo optimaal mogelijk daarop kunt richten. En wij zullen dat ook als college nog meenemen, de bijeenkomst van vanmiddag, in onze zienswijze van volgende week. Dus mooi dat we het zo kunnen doen. En voorzitter, wat mij betreft geef ik graag de ruimte voor de presentatie. Dank u wel.
Dank u wel, gedeputeerde Bijl. En voordat we beginnen aan de presentatie, eerst even een kleine technische spelregel. Iedereen doet zijn microfoon uit als hij niet spreekt. Dus dat betekent dat alleen de heer Vrucht op dit moment zijn microfoon open heeft staan. En we geven de heer Vrucht de gelegenheid om zijn presentatie te doen. We onderbreken hem niet. En pas na afloop gaan we de vragen stellen en laten beantwoorden. En dat gaat dan via een andere procedure. Die zal ik dan tegen die tijd wel weer uitleggen. Het woord is aan de heer Vrucht.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben. Dank ook aan de... Ik zie de gedeputeerde ook knikken. Dank ook aan de gedeputeerde voor de inleiding. En dank aan u allen voor de gelegenheid om vanmiddag in uw midden te zijn. Al is het dan online. Om inderdaad de ontwerpvoorkeursbeslissing en de bijbehorende milieueffectrapportage aan u te kunnen toelichten. Een jaar geleden ongeveer waren wij ook in uw midden. Een aantal van u zal er ongetwijfeld ook bij zijn geweest. Toen was het nog fysiek mogelijk, maar nu dan online. Ik ben niet alleen. Ik heb de collega's Rudy Megens meegenomen, mijn plaatsvervanger. Mevrouw Caroline van Balen, de omgevingsmanager. En de heer Olaf Spanjer is aanwezig vanuit het ministerie van Defensie. En straks bij de vragenstelling, dan kunnen uiteraard ook de collega's daarbij een rol vervullen. Als de presentatie op het scherm kan worden gezet en kan worden gedeeld, dat gebeurt nu. Bij mij is het goed zichtbaar, ik hoop voor een ieder. Dan wil ik u inderdaad graag meenemen door de hoofdlijnen van de programma Luchtruimherziening. Wij hebben ook kennis genomen, zoals de gedeputeerde Kees Bijl ook zei, van de vragen die zijn doorgekomen. En we zullen ons best doen om ook een aantal van die vragen in de presentatie al een plekje te geven. En anders kan dat uiteraard straks, voorzitter, bij het vragen en beantwoorden. De volgende slide graag. Of dat kan. Wat ik met u doorheen wil is, wat is ook weer de aanleiding en de opgave en de doelen? De kaders voor de luchtvaartnota, want dat is inderdaad wel een verschil ten opzichte van het vorig jaar toen we ook in Assen bij u in de vergadering waren. De aanpak, de besluitvorming, het voorkeursalternatief wat nu op tafel ligt, wat we ook begin vorig jaar nog niet hadden. En ook hoe we ons voorstellen om hierna verder te gaan. Want ik zeg altijd, het is een marathon en het is niet zo dat het morgen allemaal klaar is. We zijn hier nog wel even ook mee bezig. En er komt nog een hele spannende fase dit jaar en de komende jaren. De volgende sheet graag. Dan kan ik de aanleiding, opgave en doelen kan ik misschien wel ietsje sneller doorheen. Want ik heb daar vorig jaar natuurlijk ook wel het een en ander van gezegd. Als de volgende slide op het scherm mag. Dan is de aanleiding natuurlijk ook dat de Tweede Kamer daar een motie over heeft ingediend. En dat in het huidige regeerakkoord ook een afspraak is opgenomen om dat Nederlandse luchtruim daadwerkelijk ook te gaan moderniseren, te gaan aanpakken. En in de startbeslissing van april 2019 is dat door de minister van INW en de staatssecretaris van Defensie, zij beiden zijn bevoegd gezag voor het Nederlandse luchtruim, is dat ook is de aanpak en zijn de contouren in zekere zin al een klein beetje vastgelegd. Wat is daar nu in geconstateerd? Dat het Nederlandse luchtruim intensief wordt gebruikt, in de afgelopen decennia steeds intensiever is gebruikt, dat grenzen van de capaciteit ook zijn bereikt, maar ook dat er een belangrijke verduurzaming aan de orde is. Het Nederlandse luchtruim kan en moet duurzamer worden gebruikt en beheerd. Daarnaast hebben we ook te maken, ook in de provincie Drenthe, ongetwijfeld met de komst van drones. Ik zag ook weer allemaal mooie plaatjes momenteel over ijzige gebieden en de winterse landschappen. En die worden ook heel vaak vandaag de dag gemaakt met drones en onbemande systemen. Maar daar zitten ook allerlei andere aspecten aan vast. Waar willen we eigenlijk dat die kunnen vliegen en welke regels gelden daar dan voor? En dat vraagt dus ook om een modernisering van het Nederlandse luchtruim. En we moeten niet vergeten dat het Nederlandse luchtruim ook in zijn Europese context moet worden begrepen. De Single European Sky. Europa schrijft ook een aantal nieuwe technologieën voor die wij op weg naar 2035, ook de eindhorizon van ons eigen programma, moeten invoeren. Dat even als de context en de aanleiding voor de luchtruimherziening. De volgende sheet graag. De opgave en de doelen heb ik ook vorig jaar volgens mij in beknopte zin ook wel toegelicht. Die hangen hier ook nauw mee samen met die aanleiding. We willen een samenhangende, toekomstbestendige inrichting van het Nederlandse luchtruim. En dat willen we ook doen op basis van een weging van publieke belangen. Daar kom ik zo even over op terug, want de luchtvaartnota geeft die publieke belangen nu ook heel duidelijk aan. En we willen dat doen, en daarom zijn we ook graag vandaag in uw midden, in samenwerking. Niet in isolement, maar in een gerichte dialoog met provincies, lokale overheden, als dat aan de orde is. Maar ook met andere maatschappelijke partijen, verontruste burgers die er zijn. We willen ieder de kans geven om ook mee te denken en in ons ontwerpproces. De doelen die we hebben, die staan wel vast. Namelijk, het gaat over een efficiënt gebruik en beheer van het Nederlandse luchtruim. Het is gegroeid en meegegroeid, maar het is niet, laten we zeggen, het meest efficiënte luchtruim voor de toekomst. Het gaat om de verduurzaming. En dat betekent dus toch het beperken ook van de impact van vliegen op de omgeving. Geluid, fijnstof, stikstof. Maar het gaat ook om de CO2, de klimaatopgave daarbij. En het gaat ook over het verruimen van de civiele en de militaire capaciteit. Dan wordt natuurlijk vaak gezegd, dat is dan één op één met het kiezen voor groei. Maar dat is niet zo, dat hoeft niet zo te zijn. Want als je meer ruimte creëert in het luchtruim, om het zo maar eens te zeggen, kan je ook op een andere manier je verkeer daarmee proberen af te wikkelen. Bijvoorbeeld ook op een duurzamere manier. De volgende sheet graag. Een korte stapje even richting de luchtvaartnota. Welke kaders geeft die nu mee? Als dat in de volgende sheet staan die ook toegelicht. De luchtvaartnota 2020-2050, als de volgende sheet ook op het scherm mag. Die geeft een nieuwe koers aan voor het Nederlandse luchtvaart. Dat wordt misschien nog niet altijd door iedereen zo gezien, maar dat staat ook nadrukkelijk in die luchtvaartnota. Kwaliteit boven kwantiteit, een verdere groei alleen als er ook sprake is van, ik zou bijna zeggen, verstilling, maar in ieder geval stillere luchtvaart en ook schonere luchtvaart. Dus geen ongeclausuleerde groei meer. We komen uit een periode van enorme groei, maar de luchtvaartnota tekent en ademt ook dat we naar een andere fase nu aan het toe gaan zijn, waarin we dat niet meer met elkaar willen. Dat vraagt ook om sturing vanuit de Rijksoverheid via duidelijke randvoorwaarden, via publieke belangen. En daarmee ook, laten we zeggen, het bouwen aan vertrouwen. Want uiteindelijk is luchtvaart en de keuzes die we daarbij maken, is een afweging met elkaar in dit land. En dat moeten we natuurlijk afwegen tegen ook andere belangen, ook op de grond. De luchtvaartnota introduceert vier belangen. Als eerste veiligheid in de lucht, maar ook op de grond. Als tweede Een beetje een abstract begrip, netwerkkwaliteit, maar dat betekent eigenlijk welke verbindingen wil je als Nederland hebben. He, is een vlucht naar Lima in Peru nu even belangrijk als een vlucht naar Shanghai bijvoorbeeld? Welke keuzes willen we daar eigenlijk in kunnen maken? En kunnen we dat ook wel maken? Maar het is belangrijk om daar ook vanuit de overheid een visie op te hebben. Een derde is de leefbaarheid. Voor u natuurlijk heel groot van belang ook als statenlid. De kwaliteit van de leefomgeving, geluidsissues, luchtkwaliteit. En ook de afstemming van wat gebeurt er op de grond, ruimtelijke keuzes voor energie of wonen of werken, met die in het luchtruim. Dat moet natuurlijk in samenhang. En als er spanningen tussen bestaan, dan moeten we die op tafel krijgen en dan moet er ook een keus worden gemaakt. En het vierde publieke belang gaat over wat ik al eerder noemde, de CO2-opgave, de uitstoot die naar beneden moet. En daar is een akkoord gesloten door de minister met de sector om die CO2-uitstoot in een aantal fases ook naar beneden te brengen. Deze vier publieke belangen, die kun je niet los van elkaar zien, die komen steeds bij elkaar. En de normen die we daarbij hanteren, die bepalen uiteindelijk de ruimte voor het aantal vluchten in Nederland. Dus het aantal vluchten in Nederland wordt niet zozeer via het programma luchtruimherziening bepaald. De gedeputeerde duidde daar volgens mij net ook al een klein beetje om. Dat is echt een keuze vanuit het luchtvaartbeleid en vanuit de luchthavenbesluiten. Het luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde bijvoorbeeld geeft aan hoeveel ruimte daar is voor het aantal vluchten. Dat wordt dus daarin ook bepaald. De volgende sheet graag, want die luchtvaartnota geeft ook een aantal specifieke richtlijnen mee voor ons programma. En dat gaat met name over waar toets je het nou op. Dat was ook, heb ik nog eens een keer teruggelezen. U heeft ook zienswijze ingediend bij de start van de MER-procedure. En een van de vragen was toen ook, wat zijn nu de toetsingscriteria? Die toetsingscriteria zijn vastgelegd in de luchtvaartnota. En u kunt ze hier ook op het scherm zien. Dus daar toetsen wij de ontwerpvarianten op. Wat belangrijk is ook, is dat de luchtvaartnota een soort volgorde geeft, een preferentie geeft over als je dan het luchtvaartverkeer moet afwikkelen, wat doe dat dan bij voorkeur ook boven grote wateroppervlakten. Dan moeten we natuurlijk denken aan de Noordzee of het IJsselmeergebied. En als je boven land vliegt, ontzie dan zoveel mogelijk de gebieden waar veel mensen wonen, maar ook de gebieden waar sprake is van een kwetsbaarheid of van een bepaalde waarde. Bijvoorbeeld de Natura 2000 en stiltegebieden. Natuurlijk zul je altijd keuzes moeten maken die met die weging hiervan te maken hebben, maar dit geeft wel een preferentie aan. Dat is ook nieuw ten opzichte van een jaar geleden. De luchtvaartnota bevat ook een prioritering tussen verschillende luchtruimgebruikers, beginnend met maatschappelijke gebruik, bijvoorbeeld traumahelikopters of politiehelikopters die voor de openbare veiligheid moeten vliegen. En helemaal aan de andere kant van het spectrum staat als het ware het recreatieve gebruik van drones. En er zitten allerlei categorieën tussen. Voor ons van belangrijk is ook dat de luchtvaartnota 6000 voet, zeg maar zo'n richting de 2000 meter gaat dat ongeveer, aangeeft als een soort grens, een vlieghoogte, tot waar geluid prioriteit heeft. En dat is van belang. In het verleden werden luchtruimwijzigingen vooral gedaan vanuit veiligheid en capaciteit. Wij geven nu ook aan dat de ontwerpers moeten rekening houden met geluid op de grond. En tot en met 6000 voet is dat ook een prioriteit. Daarboven geldt vooral wat dan heet vluchtefficiëntie, dus de kortste route en ook CO2-uitstoot. En natuurlijk is het ook zo dat wij niet onze ogen sluiten voor geluidseffecten boven die 6000 voet. Maar je moet wel ergens een soort uitgangspunt nemen. En verder is heel erg van belang dat de luchtvaartnota het ook heeft over de keuze om te werken met vaste naderingsroutes naar de luchthavens. Dus je verkeer ook daarin zoveel mogelijk bundelen. En dat in combinatie, dus niet alleen, maar in combinatie met een andere afwikkeling van je verkeer. Met name het continu dalen en continu klimmen. Continu klimmen is nu bij Schiphol ook al vaak praktijk, maar continu dalen is dat niet. En wij introduceren dit als zeg maar uitgangspunten voor alle Nederlandse luchthavens. Dus dit geldt niet alleen voor Schiphol, maar ook voor Lelystad, ook voor Groningen, ook voor Maastricht enzovoort. En juist in dat continu dalen, in combinatie met vaste nadingsroutes, zit ook een belangrijke winst, denken wij, qua hinder op de grond en qua CO2-prestatie. De volgende sheet graag. Dan ook meteen weer de volgende, want dan gaat het over de aanpak. Welke aanpak hanteren we nu? Ik zei al een beetje, het is een marathon. Ja, je zou soms wat sneller willen, maar het is ook ingewikkeld werk. Want het moet inhoudelijk kloppen. We moeten het bijvoorbeeld ook met u op een zorgvuldige manier kunnen bespreken. We moeten het ook met de buurlanden bespreken. Dus we zijn daar 2 jaar geleden mee begonnen. Dat heeft geresulteerd in die startbeslissing die ik al even noemde van april 2019. En we hebben nu, zitten we in de afronding van wat dan heet de verkenningsfase. Dit is een aanpak, de MIRT-aanpak, die ook wel bij wegverbredingen, aanleg van vaarwegen en dergelijke wordt gevolgd. En die verkenningsfase, daarin hebben wij een aantal alternatieven geprobeerd op een rij te zetten. Dat was ook een van de vragen vorig jaar, een van de elementen in de zienswijze vanuit Drenthe, weet ik. Welke alternatieven worden dan verkend? We hebben een 4-tal alternatieven verkend. Met name ook over die afwikkeling van dat verkeer. En welke voorkeursalternatief kun je daaruit halen die de beste prestaties geeft. We hebben ook verder de participatie georganiseerd en gedaan. Vandaar ook dat we onder meer bij u, maar ook bij andere provincies langs zijn geweest. En wat ik al zei, de contacten ook met de buurlanden zijn verder aangehaald. Want we kunnen wel met Duitsland gaan praten, maar die hebben natuurlijk ook een eigen agenda en eigen belangen. En je moet met elkaar daar het goede gesprek op organiseren. En we zijn inmiddels zover dat we ook een samenwerkingsverband met Duitsland zijn aangegaan. Wat ook door de minister en de staatssecretaris in november jongverleden is getekend. En dat voorziet in het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de grensoverschrijdende oplossingen. Dit vormt de start, de voorkeursbeslissing die nu voor ligt, het ontwerp ligt nu voor, vormt de start van wat dan heet de uitwerking, de planuitwerking. En dat is de fase, daar kom ik straks nog even op terug, waarin we met name ook gaan hebben over routes, over hoogtes. En dat maakt ook dat je in die fase veel duidelijker kunt kijken natuurlijk, wat zijn dan de effecten ook op de grond. We hebben nu vooral ook een concept, een benadering op tafel gelegd. Hoe gaat het dan met de realisatie? Ja, dat duurt ook nog wel een poos, want je zult dat nogmaals ook met de buurlanden moeten afstemmen. Er zullen wijzigingen moeten worden doorgevoerd in allerlei systemen. Het zal moeten worden gesimuleerd voor de veiligheid. Dus die implementatie, die realisatiefase, die voorzien wij vanaf 2023-2024. Maar die zal echt nog een reeks van jaren in beslag nemen. En dat is stap voor stap. De volgende sheet graag. Die gaat over de MER. We hebben onafhankelijke milieueffectrapportage laten opstellen. Gedaan door NLR, het Nederlandse Kennisinstituut op het gebied van luchtvaart en ruimtevaart. In samenwerking met bureau Royal Haskoning DAV. En die combinatie heeft de MER opgesteld. En in de MER treft u vooral kwalitatieve effecten aan van die alternatieven, van die varianten voor dat Nederlandse luchtruim. Vooral milieueffecten, maar ook effecten qua capaciteit, efficiëntie en veiligheid. En dat is nu nog vooral kwalitatief. Dus het is beschreven, het is geanalyseerd. En het zijn natuurlijk verwachte effecten die uiteindelijk afhangen van heel veel keuzes die we nog moeten gaan maken. Maar het geeft wel aan de potentie van onze voorstellen. En die voorstellen, daar kom ik zo nog even op terug ook natuurlijk, want dat is de kern van de ontwerpvoorkeursbeslissing. De MER is bedoeld als onderbouwing. Uiteraard van de besluiten. En de MER wordt nog beoordeeld door de commissie voor de MER. Die daar naar verwachting over een maand of 2 ook een advies over zal uitbrengen. En die kijken vooral naar de deugdelijkheid. Is het een deugdelijke onderbouwing? De volgende graag. Dan iets over de omgeving. We doen dit wat ik al zei. Die kan ik wel snel doorheen, denk ik. Niet in isolement. We willen heel graag u en ook andere partners en overheden in de gelegenheid stellen om ook inbreng te hebben. Wat ons betreft niet alleen via een zienswijze, maar ook daaraan voorafgaand. En we hebben dat geprobeerd te doen via landelijke ontwerpdagen. Er zijn ook bestuurlijke overleggen geweest, waar ook uw gedeputeerde aan heeft deelgenomen. Maar we realiseren ons dat uiteindelijk het gaat over wat betekent dit in Drenthe. En dat u daarin vooral geïnteresseerd bent. En dat is ook echt iets voor de volgende stap om dat nu te gaan doen. Dat willen we ook doen met de maatschappelijke partijen die er zijn. Er zijn provinciale kerngroepen. Die ook voor ons een belangrijk klankbord zijn om onze ideeën te bespreken. En uiteraard zijn we ook in gesprek met de luchthavens. Groningen Airport Eelde bijvoorbeeld hebben ook uiteraard contact mee. Maar ook de gebruikers in de lucht, zoals de airlines en ook de vertegenwoordigers van wat dan heet de general aviation, ofwel de kleinere luchtvaart. Dit blijven we ook voortzetten in de komende 2 à 3 jaar. De volgende slide graag. Ja, dan iets over het besluit wat nu voor ligt. Dus ook hier de volgende graag. Het besluit wat voor ligt is een ontwerp VKB. We zijn begonnen dus met een startbeslissing, wat ik al even zei. Daarin zijn drie sporen vastgesteld. Namelijk spoor 1. Kunnen we iets doen aan de huidige problemen die er zijn met de routes van en naar Lelystad? Dus nog in het huidige luchtruim. Een spoor 2, namelijk werken aan een nieuwe hoofdstructuur voor het Nederlandse luchtruim. Daar kom ik ook op terug. En spoor 3 is, hoe gaan we dan dat verkeer met elkaar afwikkelen? En in die startbeslissing, zeg maar, is ook aangegeven hoe we dat zouden gaan aanpakken. De volgende slide graag. Vervolgens heb ik ook gezegd, is er een notitie van rijkwijde en detailniveau opgesteld, die de start van de MER-procedure in zich bracht. En daar zijn toen 180 zienswijzen op ontvangen. En waaronder die ook van uw staten. En dat hebben wij uiteindelijk ook beantwoord met een nota van antwoord eind 2019. De volgende slide gaat. Nou, die voorkeursbeslissing die nu voor ligt, is dus niet een eindbesluit. Dat wil ik hier met nadruk zeggen. Het is niet een eindbesluit. Het is een besluit onderweg, waarbij je eigenlijk zegt, dit is de richting die wij opdenken. Dit is een richtinggevend besluit voor het vervolg. En het bevat dus ook vooral een concept, een benadering. Namelijk, wie mag waar en wanneer vliegen? Hoe zien wij nu die hoofdstructuur, zonder dat we op routeniveau zitten? En ook, hoe gaan we dat luchtruim dan gebruiken? De ontwerpfocusbeslissing is in januari gepubliceerd. En dat staat een ieder in Nederland vrij om daar tot en met 25 februari op te reageren. Waarbij we de afspraak hebben gemaakt met onder meer de provincies, dat daar ook nog iets meer ruimte is, omdat natuurlijk ook vaak een zorgvuldige afstemming nodig is. Bijvoorbeeld met provinciale staten en gedeputeerde staten. Vandaar dus dat er ook nog 2 weken zeg maar daaraan zijn toegevoegd. Wij gaan natuurlijk vervolgens als programma vanuit de Rijksoverheid werken aan een goede reactie dan daarop en verwachten die ook dan voor de zomer van 2021 te hebben en ook een definitieve voorkeursbeslissing te kunnen voorleggen. De situatie is natuurlijk wel dan dat, dat we verkiezingen hebben gehad na 17 maart, dat weten we met elkaar, en dat er dan natuurlijk de vraag is welke politieke situatie is er op, laten we zeggen, in zo'n beetje vlak voor de zomer in het Haagse. Daar kan ik geen voorspelling over doen. Dus wij zullen dat gewoon ambtelijk aanreiken. En dan is het aan het huidige kabinet of aan een nieuw kabinet om daar wel of niet dat besluit ook te gaan nemen. En als laatste heeft natuurlijk ook de Tweede Kamer daarin nog het woord om daar wat van te gaan vinden. Ik merk hierbij op dat, dat zei de gedeputeerde ook al, dat de Tweede Kamer de luchtvaartnota als controversieel heeft verklaard. Ook het Lelystad dossier is controversieel verklaard. De luchtruimherziening als zodanig is niet controversieel verklaard. Dus wij zetten deze procedure op zichzelf ook voort. Maar ter geruststelling, ik denk dat het definitieve besluit dus over een maand of 4, 5 pas echt voor ligt. Ja, dan zal, misschien zit er dan een nieuw kabinet en dan kennen we misschien een regeerakkoord. Dus dan zal het daar ook natuurlijk aan worden getoetst en bezien. Dus vandaar dat wij deze procedure nu ook wel kunnen voortzetten. De volgende slide graag. Het voorkeursalternatief. Waaruit bestaat nu het voorkeursalternatief wat wij hebben gedestilleerd? Het bestaat uit eigenlijk 2 grotere elementen. De volgende sheet graag. Namelijk als eerste de hoofdstructuur. Of de volgende sheet op kan. Ja, het voorkeursalternatief, de hoofdstructuur. En dat is de analyse die ook al in de startbeslissing in zekere zin stond. We zien ook mogelijkheden om het civiele verkeer, het burgerluchtvaart, waarvan heel veel verkeer naar het zuiden gaat, om dat ook echt in het zuiden, zeg maar, dat zuidoostdeel van het luchtruim opnieuw te ontwerpen. Daar ligt, en dat ziet u op de linker plaat, zeg maar, dat is een schematische weergave, ziet u daar een gearseerd militair oefengebied liggen. Gaat dan er verdwijnen. En dat biedt dus de ruimte om dan het verkeer van en naar Lelystad, Schiphol en Rotterdam op een andere manier te gaan doen. De hoofdstructuur voorziet er ook in dat we het bestaande militaire oefengebied, wat grotendeels boven de zee ligt, maar ook een stukje boven het land, dat we dat dus een stukje zuidwaarts willen uitbreiden. En dat is natuurlijk voor uw provincie een heel relevant gegeven. Daar kunnen we straks ook nog de nodige vragen over beantwoorden, want dat gaat natuurlijk over dat u ook dan denkt van ja, wat gaat dat hier voor geluid doen, of wat geeft dat beperkingen voor Groningen Airport Eelde of anderszins. Maar ik wil heel even nu de hoofdstructuur met u bespreken. We introduceerden dan een viertal naderingspunten voor Schiphol. En die maakt het ook mogelijk om dat concept van continu dalen structureel te gaan inzetten. En daarmee ook het kortere vliegen uit Europa mogelijk te maken. En daarbij dus die vaste routes in combinatie met continu klimmen en continu dalen als uitgangspunt te nemen. We hebben dan ook gezocht en gekeken en we kijken naar de mogelijkheid dus om dat militaire oefengebied in het noorden uit te breiden. En dat ook, laten we zeggen, in een samenwerking met Duitsland vorm te gaan geven. Daarnaast is er nog sprake van een bestaand oefengebied, wat voor een belangrijk deel overigens ook boven Overijssel ligt. En dat is een gebied van 55 x 55 kilometer. Dat zullen we ook opnieuw moeten inpassen. En dat is ongeveer de stippenlijn die u aan de rechterkant ziet, zo'n beetje richting de oostgrens met Duitsland. En daar hebben we, laten we zeggen, een bestaand oefengebied, wat ook wel in de nieuwe hoofdstructuur nog moet worden ingepast. Maar we zijn daar nog niet uit op welke locatie en welke vorm dat ongeveer heeft of zou moeten krijgen. De volgende sheet graag. Die hoofdstructuur die ik u net schets, wat een soort ruimtelijke ordening in de lucht is, dat kan je niet zien zonder daarbij meteen te betrekken onze voorstellen voor hoe wikkelen we dan het verkeer af. We willen het verkeer, het luchtvaartverkeer, veel betrouwbaarder afwikkelen. Dat betekent dat als het in Nederland binnenkomt vliegen, dat al, laten we zeggen, veel eerder ook al zeg maar planmatig is doorgekomen. Dat je, laten we zeggen, ook dat de Nederlandse verkeersleiding goed weet op welk moment een vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenkomt. Veel betrouwbaarder, niet alleen in de tijd, maar ook qua locatie. En dat we het dan naar zo'n naderingspunt willen toegeleiden. En dat we dan in een soort buis, een soort tube, die ziet u ook hier staan in het onderste deel van het luchtruim, dat verkeer op de plek van bestemming willen krijgen. Dus we maken onderscheid tussen een naderingsluchtruim, het onderste deel, een tussenliggend luchtruim, zo boven de zeg maar zo'n 5 kilometer, en een hoger luchtruim, waarin bijvoorbeeld ook de overvliegers een plekje moeten hebben. Er is natuurlijk ook heel veel verkeer wat vanuit Duitsland of Groot-Brittannië over Nederland heen komt vliegen. Dit is een samenhangend geheel. Hierin zitten ook de Europese eisen zijn hierin verwerkt. En dit concept, wat in de voorkeursbeslissing helemaal staat toegelicht, dat biedt ook vele voordelen, zeg maar, als het gaat om geluid, CO2, maar ook om capaciteit. En we denken dus dat dit een belangrijk onderdeel moet zijn van dat Nederlandse luchtruim, in combinatie met die hoofdstructuur die ik u nu net heb geschetst. De volgende graag. Wat zegt nu die milieueffectrapportage? Dat is hier samengevat in één tabel met plussen en minnen zou ik bijna zeggen. Maar eigenlijk zijn er in deze tabel bij dat voorkeursalternatief geen minnen. Wel bij de subvarianten zijn er minnen te vinden. Maar in het voorkeursalternatief hebben we geprobeerd om alle bouwstenen zo met elkaar in verband te brengen. Dat het niet alleen een uitvoerbaar concept is, maar ook een effect of een concept dat zo goed mogelijk zeg maar presteert voor de toetsingscriteria die hier staan. Dus je ziet met name dat ook bij geluid, bijvoorbeeld met de toepassing van het concept dat wij voorstellen, er een beperkter geluidsprofiel op de grond mogelijk is. En u ziet ook dat bij de emissies bijvoorbeeld, dat ook dat concept van continu dalen, dat ook echt zeg maar duidelijke voordelen heeft voor bijvoorbeeld klimaat, CO2, stikstofdepositie ook. En ook voor de vluchtefficiëntie, wie ik al even noemde. Dus op zichzelf sterkt deze onafhankelijke milieueffectrapportage ons in de gedachte dat we een goed concept te pakken hebben, maar dat het natuurlijk heel sterk wel afhangt van de vraag hoe je dat met elkaar gaat invullen in de volgende fase. Volgende sheet graag. Nou, hoe ziet die volgende fase er dan uit? Want dat is de fase waarin het ook concreter moet gaan worden. Dat staat op de volgende slide. Wij willen gaan werken met een aantal deelprojecten, omdat ik me ook kan voorstellen dat u zegt, vertel ons dan maar ook een beetje hoe dat hier gaat. Want ja, bij Schiphol, dat is wel interessant, maar daar wonen wij niet en daar zijn we niet politiek of bestuurlijk verantwoordelijk. En dat is natuurlijk zo. En dat geldt natuurlijk andersom ook. Dus waar we tot nu toe heel veel dingen ook op landelijk niveau hebben gedaan, willen we vanuit het concept wat we nu op tafel hebben, gaan werken met een aantal deelprojecten. En voor u is denk ik ook van belang dat dat ook vooral gaat over die hoofdstructuur en dat grensoverschrijdende oefengebied. Want daar zullen natuurlijk nog keuzes in moeten worden gemaakt met elkaar. En daar wil ik heel graag ook de samenwerking met de noordelijke provincies op zoeken en op vinden met elkaar. En zo zullen we dat ook in die andere deelprojecten gaan doen. Dus meer, laten we zeggen, landsdelig de samenwerking gaan organiseren. En dan gaat het natuurlijk echt over het ook op tafel krijgen van de effecten. Uitgaande van de vraagstukken die we in het luchtruim hebben, wat betekent dat dan ook niet alleen in het luchtruim zelf, maar ook op de grond? En hoe kunnen we zoveel mogelijk ook natuurgebieden en kwetsbare gebieden, gebieden waar veel mensen wonen, daarbij ook ontzien? Dus we zullen ook daarmee geografische effecten in beeld gaan brengen, waar dat tot nu toe nog niet kon en dus ook nog niet is gedaan. Hoe stellen we ons dat dan concreet voor? Dat staat op de volgende sheet. Dat is dat wij heel graag ook juist ook met de provincies verder in gesprek gaan en ook met elkaar de kennis delen, informatie delen en ook af en toe, laten we zeggen, een soort kijkje in de keuken geven in de zin van dit zijn de dilemma's en dit zijn de afwegingen, zodat u niet verrast bent door stappen die we willen zetten. Uiteindelijk is het een bevoegdheid van de Rijksoverheid, daar wil ik ook heel transparant en open over zijn. Dit willen we wel doen vanuit de gedachte dat we dat als overheden ook met elkaar op een zorgvuldige manier moeten doormaken. Dat proberen we dus te organiseren op de manier zoals dat op deze sheet staat. Dat is ook in lijn met zoals er in de luchtvaartnota naar wordt gekeken. Ook de heer Job Cohen heeft recent een advies uitgebracht over samenwerking rondom luchtvaart. Dat dat ook meer met elkaar zou moeten en dat we daarbij ook de landelijke kaders moeten gebruiken, zoals de nationale omgevingsvisie, maar nadrukkelijk ook de provinciale kaders, zoals de provinciale omgevingsvisie. En dat moeten we, die kennis moeten we bij elkaar brengen en dat moet leiden tot een goede afweging van belangen. Hoe we dat precies willen gaan doen, dat willen we ook ophalen, ook uit de zienswijze. En in de definitieve voorkeursbeslissing willen we daar ook zeg maar, daar duidelijkheid over gaan bieden. Dus dat is het proces wat wij voor 2021 en 2022 voor ogen hebben. We werken dan toe naar een programmabeslissing. Dat is eigenlijk de volgende stap. En die programmabeslissing die voorzien wij in eind volgend jaar in ontwerp en in 2023 ter besluitvorming. En nogmaals, die bevat dan meer concrete informatie over de effecten van de keuzes die wij willen maken. De volgende sheet graag. Ja, dan ben ik voorzitter een beetje door mijn presentatie heen. Ik kan me voorstellen, ik heb geprobeerd dat in een klein half uurtje te doen. Ik kan me voorstellen dat er de nodige vragen zijn. We hebben er ook een aantal al gezien. Maar het is denk ik ook goed dat die gesteld worden en dat we dan collega Spanjer, Megens en ondergetekende daar zo goed mogelijk antwoord op kunnen geven.
Ja, dank u wel meneer Vrucht. Dan ga ik vragen inderdaad de schermdeling uit te doen. Mensen die vragen willen stellen, alsmede de vier mensen van het ministerie en de gedeputeerde Bijl houden hun camera of zetten hun camera aan. En mensen die geen vragen willen stellen, doen even hun camera uit. Even kijken of ik hier twee dezelfde beelden heb. Ja, dan kan ik in ieder geval aangeven dat ik in beeld heb de heren Pormes, Vrucht, Megens, Bijl, Loof, Spanjer, Kleine Deters en mevrouw Van Balen. En als mensen zich nou niet... mevrouw Suiker zie ik inmiddels ook. Zijn er nog andere mensen die ik niet genoemd heb?
Ja, voorzitter, mij, Kees Vianen.
Kijk, dan is de heer Vianen nu ook in beeld. Dat waren ze dan dus. Even kijken, dan ga ik voor mij eventjes bovenaan beginnen. Dan geef ik het woord aan de heer Pormes van GroenLinks. Nog eventjes voor de goede orde, we gaan het hier hebben over beeldvormende vragen, informatieve vragen. Dit is niet een echt platform voor een politieke discussie, dat gaan we op een ander moment doen, maar... Alle informatieve vragen zijn natuurlijk welkom. De heer Pormes, gaat uw gang.
Ja, dank u wel voorzitter. Ook dank voor de inbreng van het ministerie. Heel helder en duidelijk. Maar laat ik beginnen te zeggen dat als je vergelijkt met de huidige situatie waar wij ons in bevinden. En de situatie bij de luchtruimherziening. Dan komen we er niet beter vanaf, hè? Laat ik het zo stellen. Je leest nergens in dat we voordelen hebben aan die hele luchtruimherziening. Dus... moet het gaan om een nationaal belang versus ons belang hier in Drenthe. Dus dat even duidelijk. Mijn vraag heeft betrekking op, ik zie dat ook regelmatig bij u, hè, bij al die sheets, dan noemt u Lelystad. Doelstelling 2021. Maar bij mijn weten wordt Lelystad dit jaar niet geopend in 2021. Dus dat u dat op dat u dat wel inkadert, dat is mij volstrekt onduidelijk. Waarom dat wel wordt ingevoerd in 2021, hè, alles wat daarmee kan worden bereikt. En het is allerminst zeker dat het nog na 2021 open gaat. Dat is een politiek discussie waar ik mij niet ga mengen, maar wat ik alleen constateer is dat het nog geen uitgemaakte zaak is. Dus wat voor gevolg heeft dat wanneer dat wegvalt op de luchtruimherziening? En mijn tweede vraag heeft betrekking op, kijk, alles is een beetje gebaseerd op, ja, u ontkent het volgens mij, maar het gaat wel degelijk om de groei. En om die groei, en vanwege die groei schuiven dat op, hè, de militaire luchtvaart schuift op naar het noorden. Maar waarop is dat eigenlijk gebaseerd? Dat wij na deze coronaperiode dat de luchtvaart gaat groeien? Dat begrijp ik niet helemaal, maar u ongetwijfeld...
Dank u wel, meneer Pannes. Dan ga ik eens even kijken naar wie van de vier het antwoord gaat geven. Wil degene die het antwoord gaat geven even de vinger van de hand opsteken? Heer Vrucht, ja, ga u gang.
Ja, dat zal ik doen. Ja, ik was even, dacht even dat u alle vragen... Maar dit is ook prima om het zo te doen, uiteraard, voorzitter. Ja, dank u wel voor de beide vragen. Ik zal daar graag inderdaad op ingaan. Eerst misschien even over Lelystad, wat u zei. Kijk, het bestuurlijk of politieke besluit om Lelystad te openen is in zekere zin al een poos geleden genomen. Maar de openstelling heeft niet plaatsgevonden. Om redenen die, denk ik, voor iedereen wel bekend zijn. Waaronder het afgelopen jaar het stikstofprobleem. En dat is nog niet opgelost. Maar aan ons is de opdracht meegegeven om Lelystad uit te gaan van de openstelling van Lelystad. U heeft gezien dat ik heb gezegd dat er nog een heel besluit gaat komen over de luchtruimherziening over 2 jaar. En dus dan spreken we al over 2023. En moeten natuurlijk zien hoe de situatie met Lelystad zich nu verder in politieke zin gaat ontwikkelen. Daar kan ik verder geen uitspraken over doen, dat zult u begrijpen. Dat is echt aan de Haagse politiek en straks aan een nieuw kabinet ook om daar wat van te vinden. Wij hebben wel nu dat we werken aan het verbeteren van de routes. En daarvan is ook al eerder door de minister aan de Kamer toegezegd. Dat moet in november van dit jaar klaar zijn. En daar wordt ook gewoon elke dag ook aan gewerkt om dat te realiseren. Dus die routes worden sowieso, laten we zeggen, het afwikkelen van het verkeer op de routes. Zodat ze ongehinderd kunnen doorklimmen. Dat werk dat gaat sowieso door. En dat is ook eind van dit jaar gereed. Maar over die openstelling, ja, dat moeten we met elkaar natuurlijk ook gaan zien. Wat betekent het als Lelystad zou wegvallen? Dat was uw vraag volgens mij ook aan mij. Ja, Lelystad is natuurlijk een extra luchthaven, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, er is nu ook al een vliegveld Lelystad, maar dat wordt vooral gebruikt natuurlijk door de General Aviation en voor lesvluchten en dergelijke. Maar het gaat hier natuurlijk om de openstelling voor het commerciële handelsverkeer. Hè, voor de Transavia's en de andere airlines voor deze wereld, zal ik maar even zeggen. Als Lelystad niet zou opengaan in dat verband, dan is dat voor ons natuurlijk wel relevant. Lelystad kan open in het huidige luchtruim tot ongeveer 10.000 vliegbewegingen per jaar. Maar voor een verdere doorgroei van het vliegveld Lelystad na opening tot uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen. Daarvoor is ook ons project noodzakelijk. Daarvoor is er ruimte nodig in het Nederlandse luchtruim. En dat zit in onze opdracht. Dus dat zou dan wegvallen. Dat deel van de opdracht zou dan wegvallen. Ja, dat is wat ik daar op dit moment over kan zeggen. Als u hebt over groei. Waarop is dat gebaseerd? Ik ben geen profeet, ik kan niet in de toekomst kijken. Het is wel zo dat er verschillende scenario's vanuit de sector zijn en ook vanuit Eurocontrol. Maar door COVID is er natuurlijk een hele grote mate van onzekerheid. Als je het Europees en internationaal vraagt, dan is een beetje de verwachting dat men rond 2025 de burgerluchtvaart weer op het niveau kan zijn van 2019. Maar nogmaals, wij zitten in een hele onzekere fase, denk ik, wat dat betreft. Dus dat is, denk ik, niemand kan daar garanties op geven. Maar wij zijn niet gericht op groei met dit programma. Wij proberen een vliegprofiel neer te zetten, wat het beste is, ook vanuit duurzaamheid en vanuit milieuoptiek. En of er dan 1 vliegtuig vliegt volgens dat profiel, of 20 of 50, dat is in wezen niet verschillend. Natuurlijk heeft dat ook een milieucomponent, dat snap ik. Als het volume verkeer groeit, net als op de weg, heb je meer effecten, heb je meer uitstoot en meer geluidshinder. Dus het volume doet ertoe, dat ontken ik niet. Maar onze opdracht is om, als er dan wordt gevlogen, Kan het dan zo milieuvriendelijk bijna, zeg maar, kan dat gebeuren? Dus kunnen we dat zo goed mogelijk dan afhandelen met zo min mogelijk nadelige effecten? Dus daar zijn we naar op zoek. Dus dat is wat ik over uw tweede vraag kan zeggen, voorzitter.
Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de heer Vianen van de VVD. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. En de heer Vught, hartelijk dank voor uw presentatie. Het was helder, duidelijk. En zoals ik het op het eerste oog kan zien, ook een zeer zorgvuldig proces, het luchtruimherziening. Maar ik heb nog wel een vraag die misschien wat regionaal van aard is. Vorige week had een vandaag een artikel over de JSF bij Leeuwarden. Dat die toch behoorlijk wat herrie met zich meebracht, waardoor het aantal vluchten van de JSF misschien naar beneden moet. En tegelijkertijd is er een ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven onlangs. En dat raakt ook een deel van de leefkwaliteit. Dus het kan zo zijn dat woningbouw bij luchthavens in de buurt misschien niet mogelijk zou zijn. Dus mijn vraag eigenlijk aan u is dat stel dat de uitbreiding van de militaire vluchten wordt uitgebreid naar de rest van het noorden. En dus ook een deel bij Eelde, gewoon Airport Eelde eventueel. Staat dat dan nog haak op de woningbouwambities bijvoorbeeld van de provincie Drenthe? Of zorgt het alleen voor dat er minder vluchten van JSF gaan vliegen?
De heer Vught, gaat u gang.
Of ja, ik stel voor dat de heer Spanjer dit... dank u.
Heer Spanjer, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als het over F-35 gaat, gaat het over defensie. Dus dan aan mij om dat te beantwoorden. Allereerst het programma over één vandaag en het geluid vliegbasis Leeuwarden. We zijn ons van bewust dat F-35 meer een ander geluid maakt dan F-16. En als u het programma gezien heeft en de reactie van de commandant... Heeft dat ook te maken met de leerfase waar we in zitten en om te kijken hoe we eruit komen. Wij zijn voor de vliegbasis Leeuwarden gebonden aan een geluidscontour. Dat is de afspraak die ook de staatssecretaris meermaals heeft bevestigd. Dus wij hebben ons daaraan te houden. Als dat op den duur betekent dat we minder kunnen vliegen dan met de huidige F-16, dan is dat zo. Er komen ook minder F-35's op Leeuwarden dan F-16's die er nu gestationeerd zijn. Maar dat gaat echt over de vliegbasis Leeuwarden en de contour daar. Het effect voor Drenthe, als het noordelijk oevergebied zeg maar, richting het zuiden verschuift, zoals u dat gezien heeft op het plaatje, dat betekent natuurlijk wel dat er eigenlijk meer mensen hinder gaan ondervinden, geluidshinder, dan voorheen. Dan wil ik er wel bij zeggen dat het aantal oefeningen zal niet toenemen, dus het gebied wordt groter. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, het wordt gespreid, dus netto zullen... Er kunnen meer mensen hinder ondervinden, maar het is ook meer gespreid. Maar het is niet te vergelijken met de situatie op de vliegbasis Leeuwarden, waar je over starten en landen praat. Het noordelijk oevergebied is een gebied wat loopt van 2 kilometer hoogte als ondergrens. En een gemiddelde oefening van de F-35 zal op zo'n 4,5 kilometer plaatsvinden. Dat ga je horen, maar dat is echt niet te vergelijken met het geluid bij de vliegbasis Leeuwarden. En het heeft dus, voor zover we nu zien, ook geen effect op woningbouwplannen van provincies of gemeenten in dit geval, zolang het niet om een vliegbasis gaat. En ten aanzien van uw opmerking over Groningen Airport Eelde, wij voorzien geen militair gebruik van Groningen Airport Eelde.
Dank u wel. Ik had mevrouw Kleine Deters het woord willen geven, maar die is ineens uit beeld. Dus dan gaan we even naar de heer Loof van de Partij van de Arbeid.
Ik ben terug hoor.
Oké. Okay. Ik ga eerst even de heer Loof, Partij van de Arbeid, en daarna mevrouw Kleine-Deters van D66.
De heer Loof. Ja, dankjewel voorzitter. Ook dank aan de gasten van vanmiddag voor de uitgebreide en heldere presentatie. Ik heb een aantal vragen al kunnen doorstrepen, dus daar heb ik al een antwoord op. Maar waar ik wel een vraag over heb, is over de dialoog die u aangaat met de omgeving, zoals u dat formuleert. De beslissingsbevoegdheid ligt uiteindelijk bij het Rijk, dat is helder. De provincies worden ook nadrukkelijk genoemd in uw presentatie. Maar hoe zit het met de echelons daaronder? Gemeentes, er kunnen actiegroepen ontstaan, er kunnen allerlei platforms ontstaan. Hoe gaat u daarmee om en hoe kunnen die zich roeren in dit verhaal? Omdat het toch voor een belangrijk deel een lastig onderwerp is, waar niet iedereen meteen van in de actiestand zal gaan schieten. En dan overkomt het je op het moment dat besluit genomen is. Dus hoe gaat u dat organiseren? En de tweede vraag is, dat heeft betrekking op die effecten uit het voorkeursalternatief, uit de MER-rapportage. Alle onderdelen die daarin staan, alle thema's eindigen in de plus, hè, in de groene balkjes, zeg maar. heeft allemaal voordelen, maar dat is dan op nationaal niveau. Stel nou dat je straks in het uitwerken van die drie sporen die jullie gaan uitwerken, dat je in het noorden of in het zuiden of in het westen ergens in de mens schiet. Hoe gaat zich dat dan ontwikkelen? Hoe gaat u daar dan mee om? Kunt u daar een doorkijkje in geven? En mijn derde vraag is heel kort. Begrijp ik dat provincies tot 10 maart de tijd hebben om te reageren? Dank u.
Dank u wel, meneer Loof. Kijk ik naar de heer Vrucht of een ander?
Ja, nou, ik zal dat. Dank u wel, voorzitter. Ik stel voor dat de laatste vraag even door mijn omgevingsmanager, mevrouw Van Balen, wordt beantwoord. Dan pak ik die eerste twee even op. Ja. Hele goede vragen, dank u wel. Want het is best ook vragen waar wij ook zelf een beetje mee puzzelen, zal ik maar zeggen. Want het is vanuit een landelijk programma wat we hebben, heel ingewikkeld natuurlijk om met, ik weet niet hoeveel gemeenten er vandaag de dag zijn, maar laten we zeggen zo'n 350, om dat natuurlijk van Den Helder tot en met Maastricht goed te kunnen overzien. Vandaar ook dat wij in gesprek zijn met de provincie om te kijken hoe kunnen we het nou op een goede manier doen. We hebben ook wel vanuit het programma bijvoorbeeld toelichtingen gegeven op lokale bestuurders. Die ook geïnteresseerd waren om te weten wat er speelt. Maar dus dat is ook een vraag die ik heb. Soms kunnen ook de provincies als de, laten we zeggen, middenbestuur in ons land daar ook in helpen om de sentimenten en de gevoelens en de informatie die er nodig is in hun provincie, om dat als het ware te kanaliseren, om daar een vorm bij te vinden die ook voor ons uitvoerbaar is en praktisch. Want het is niet mijn bedoeling, zoals u een klein beetje aangaf als zorg, en dat snap ik, dat wij straks mensen verrassen. Wij denken dat de actiestand helemaal vaak niet nodig zal hoeven te zijn. Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen wel zorgen hebben en dat ze dan op een gegeven moment denken, ja, nu lees ik in de krant opeens van een besluit of een aangekondigd besluit en daar wist ik niks van. Dus dat is best een dilemma hoe we dat nou op een goede manier doen. Want de schaal van dit programma is groot, ja, en omvangrijk. En dus daar heb ik ook wel een soort hulpvraag bijna aan de provincies van, hoe kunnen we dat op een goede manier doen, die ook uitvoerbaar is en praktisch is. Wat daarbij kan helpen zijn toch die provinciale kerngroepen die ik al even noemde, waar vaak ook één of meer vertegenwoordigers van een gemeente of van een lokale overheid aan tafel zitten. Ik vind dat zelf een waardevolle manier om ook, zeg maar, met een provinciale kerngroep de informatie te delen en het gesprek aan te gaan. Maar ook als er suggesties zijn over hoe we dit goed kunnen doen, dan staan we daar zeer graag voor open, want ik snap wat u zegt. Maar het is voor ons gewoon ook best lastig om dat ook uitvoerbaar te doen. Als het gaat over, en dat is een andere hele goede vraag die u stelde, over de nationale voordelen, maar er kunnen ook nadelen zijn. Ja, daar willen we ook eerlijk in zijn. Ik denk dat het werken met vaste naderingsroutes bij u in de, boven de provincie Drenthe nog niet zo heel veel verschil zal maken. Maar bijvoorbeeld dichter bij Schiphol zal dat wel zo zijn. En dan betekent het bundelen of concentreren van verkeer ook dat er nadelen kunnen ontstaan voor de gebieden daaronder. En dan gaan we natuurlijk vooral ook kijken van bij de keuze van een dergelijke vaste naderingsroute. Dan geldt die preferentievolgorde die ik eerder meldde. Hè? Dus dat we dan gaan kijken, kunnen we daarbij natuurlijk ook drukkere gebieden ontzien. Maar je zult ergens moeten vliegen om op een luchthaven te komen. Het gaat niet zo dat je daarboven vliegt en dan verticaal daalt. Dat gaat niet. Er moet een glijprofiel, een daalprofiel zijn wat ook verstandig is. En dat betekent dus wel dat je ergens boven land en toch naar een luchthaven toe zult moeten. Maar nogmaals, daar geldt dat wij dan wel willen kijken, kunnen we daar de nadelige effecten zoveel mogelijk voorkomen. En ook dat daalprofiel, dat continu dalen, heeft ook echt een voordeel boven de huidige wijze van afwikkeling van verkeer. Want die is nu echt anders dan met zo'n continu daalprofiel. Maar het kan uiteindelijk zijn dat er dan nadelen toch ontstaan. Ja, en dan zullen we die proberen zo goed mogelijk, zo klein mogelijk te krijgen. En als ze er dan toch nog zijn, dan zullen daar natuurlijk toch uiteindelijk ook bestuurlijke afspraken over moeten worden gemaakt. Dat vind ik nog wel een beetje prematuur om daar iets van te kunnen zeggen. Want nogmaals, onze intentie als programma is erop gericht om die voordelen zo groot mogelijk te krijgen en de nadelen zo klein mogelijk. Dus dat kan ik zeggen. Misschien kan Caroline van Balen nog even iets zeggen over de termijn voor de indiening van de van zienswijze.
Ja, dat kan ik zeker. De ontwerpfocusbeslissing ligt nu ter inzage. Dat betekent dat iedereen kan reageren daarop met een zienswijze. De procedure is gestart op vrijdag 15 januari en daar staan dan 6 weken voor. Dus dan kom je uit op donderdag 25 februari. En als er aansluitend is er dan altijd nog 2 weken tijd om pro forma zienswijze aan te vullen. Dus dan kom je inderdaad op 10 of 11 maart uit. Betekent wel dat je binnen de zienswijzeprocedure, de officiële, dus tot en met die 25 februari, wel een pro forma zienswijze in moet dienen. En alleen dan kan je hem daarna nog 2 weken aanvullen.
Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Kleijnen-Deters van de fractie van D66. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen. Eén is eigenlijk naar aanleiding van de presentatie. En dat was toen waar u aangaf de volgorde van preventie bij afwikkeling van het verkeer. Wat wordt daar als meetlat gebruikt? Want water vind ik opvallend. Als eerste, daarna industrie, agrarisch, nou noem maar op. Dus eigenlijk graag even een toelichting wat de meetlat is. En de vraag die ik van tevoren aangeleverd heb, is eigenlijk direct ontstaan naar aanleiding van de luchtvaartnota. En die is wel controversieel verklaard. Maar daar was toch de insteek, dat toch de luchthavens van nationaal belang elkaar wel beconcurreren. Los daar om geen oordeel maar over uit te spreken. Maar dat had wel effecten voor Groningen Airport Eelde. En nu de luchtvaartnota controversieel verklaard is, denk ik, ja, gaat de luchtruimherziening wel door. En dat grijpt wel, dat kan wel op elkaar ingrijpen op het moment dat we in de, het luchtruim beperkte ruimte geven voor bepaalde luchthavens. En dan zou dat voor Groningen Airport Eelde wel nadelig kunnen uitpakken. Dus biedt de luchtruimherziening voldoende mogelijkheden? En zo ja, waar kan ik dat dan vinden? Dus ik neem aan dat uitgebreide vragen, daar heb ik ook het kamerstuk van Amog en Paternotte in benoemd. Dus ik ga ervan uit dat je die vraag gezien hebt en dat ik dat verder niet hoef toe te lichten.
Ja, heerlijk. Dank u wel. We hebben inderdaad uw vraag gezien. Misschien eerst even de eerste vraag pakkend, de meetlat. Kijk, bij die volgorde is het natuurlijk niet zo dat vliegtuigen, wij spreken, de loop van een rivier gaan volgen of van kleine waterlichamen. Dus Nederland is natuurlijk een land wat ligt aan de Noordzee. Een deel van het verkeer kan je ook proberen af te wikkelen via de Noordzee. En we willen ook kijken of we, het grote IJsselmeergebied, of dat ook, daarvoor te benutten valt. Maar ik teken er ook onmiddellijk aan dat er natuurlijk ook Natura 2000 gebieden liggen, zowel in het IJsselmeergebied als ook in de Noordzee. Dus ook daar weer is het natuurlijk een kwestie van keuzes maken, wat kan wel en wat kan niet. Hè, bijvoorbeeld wat heel veel mensen zich niet realiseren, maar wat natuurlijk heel erg logisch is, je moet bijvoorbeeld het inkomend en het uitgaand verkeer naar een luchthaven, moet je wel uit elkaar houden. Dat klinkt heel logisch, maar dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Want ja, anders is het onveilig, daar moet er een bepaalde afstand tussen zijn. Dus dat geeft ook alweer aan dat je ruimte nodig hebt. En die ruimtelijke vraag voor het afwikkelen op een veilige en verstandige manier van luchtverkeer, die moet je natuurlijk proberen te verenigen met die belangen op de grond vanuit natuur, et cetera. Dus is daar een objectieve meetlat die daarin helpt en zegt, nou, dit hier linksaf en daar rechtsaf, die is er denk ik niet. We moeten dat met elkaar op tafel krijgen. En daarom denk ik ook dat het voor ons heel belangrijk is dat provinciale omgevingsvisies ook goed in beeld zijn. Want daarin geeft u aan natuurlijk, dit zijn onze kwetsbare gebieden, dit zijn stilte- of rustgebieden. En dan is het belangrijk dat het op tafel ligt op het moment dat de ontwerpers en het programma daarmee aan de slag gaat, dat ze in ieder geval die kennis daarvan hebben. Dus ik kan niet een objectieve, eenduidige meetlat noemen, maar ik wil wel aangeven dat dit wel een belangrijk punt is, omdat in het verleden nogmaals heel sterk vanuit luchtvaart en luchtruim is gekeken naar de indelingen en naar keuzes. Maar we moeten dat zien te verenigen met de keuzes, ruimtelijke keuzes die op de grond van belang zijn. Dat is één. Als het gaat om het tweede, Groningen Airport Eelde. Vanuit de luchtruimherziening zien wij geen beperkingen voor de Groningen Airport Eelde in zijn huidige luchthavenbesluit. Ik ga niet over het toekomstperspectief van de luchthaven. Dat zijn de aandeelhouders die natuurlijk daar de verantwoordelijkheid in hebben. Ik weet dat er ook een gesprek met de minister is voorzien. In de luchtvaartnota, die is inderdaad controversieel verklaard, dat klopt. Maar daarin staat wel, denk ik, een hele verstandige benadering om de Nederlandse luchthavens meer als één systeem te benaderen. Meer als één geheel ook te benaderen. En daar zijn ook gesprekken gaande met de Nederlandse Vereniging van Luchthavens van wat betekent nou die gedachte. Want ik weet ook dat de Nederlandse Vereniging van Luchthavens, waarbij ook Groningen Airport Eelde is aangesloten, dat ook een hele verstandige lijn vinden. Sterker nog, die hebben ze zelf ook vorig jaar bepleit. Maar de vraag is natuurlijk, wat betekent dat dan als je meer naar het geheel van de Nederlandse luchthavens gaat kijken? En ja, die gesprekken die zijn volgens mij gaan of die starten op. Dus daar kan ik verder ook niets over zeggen. Behalve dan nogmaals wat ik net zei, dat vanuit de luchtruimherziening er geen beperkingen wat ons betreft zijn voor het gebruik van Groningen Airport Eelde. Uitgaande van het huidige gebruik. Voorzitter, daar wil ik het even bij laten, dit antwoord.
Oké, dank u wel.
Ja.
Dan ga ik naar de heer Schoenmaker van Sterk Lokaal.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg mij nog af in het kader van de herziening van het luchtruim. In mei van 2020, dat was dus na de vorige bijeenkomst, heeft de staatssecretaris besloten om definitief de laagvliegroute 10A voor jachtvliegers te schrappen. Dat is nogal een belangrijke route in verband met ideeën rondom de rest voor de gemeentes. Alleen tegelijkertijd werd ook gemeld dat de Defensie zoekt nog naar alternatieven. Heeft dat nog een gevolg voor het aanwijzen voor de gemeentes qua bijvoorbeeld windmolens in relatie met de rest? Of zijn deze alternatieven totaal niet van toepassing op het verhaal? Dus ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar.
Ja, ik geef eerst even het woord aan de heer Spanjer. Ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Schoenmaker, de linkerroute 10 Alpha is inderdaad opgeheven. Dat is al een tijdje geleden gebeurd. Dat ondertussen heb ik ook laatst gecheckt dat het echt formeel uit alle kaarten en zo verdwenen is. Dat staat los van de luchtruimherziening. We zijn ook niet met luchtruimherziening op zoek naar nieuwe laagvliegroutes. Ook bij Defensie speelt deze behoefte op dit moment niet. Wat wel speelt is een nationale evaluatie van de laagvlieggebieden voor helikopters. Maar in dit programma luchtruimherziening raken we niet laagvliegroutes, extra laagvliegroutes als zodanig. Is uw vraag daarmee beantwoord, voorzitter?
Ja, dank u wel.
Ja, daarom heeft u beantwoord, dank u wel.
Dan ga ik even naar mevrouw Suiker, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou even een paar dingen even helder hebben. Wat ik heb begrepen is dus dat Groningen Airport Eelde geen militaire basis wordt. En dat er niet meer F-35's gaan stijgen en landen. Klopt het wat ik nu zeg? En klopt het ook dat de militaire luchtverkeer 2 kilometer boven Drenthe blijft? Volgens mij heb ik dat ook gehoord. En graag wil ik ook nog weten of Groningen Airport Eelde een andere WNB-vergunning nodig heeft. Als gevolg van een luchtruimherziening. En het ministerie is daarvoor bevoegd. Dus bevoegd gezag. Dus dat wou ik graag weten. Tot zover.
Dankjewel, meneer Spanjer.
Ik kan in ieder geval de eerste twee vragen beantwoorden. Er is niet voorzien dat we met F-35's gaan opereren op Groningen Airport Eelde. Dat doen we ook niet met F-16's. De F-35 basis zijn Leeuwarden en Volkel. En we hebben enkele reservevelden, reservemogelijkheden voor Gilserijen nu nog en Eindhoven. En we zijn bezig, zoals u wellicht weet, met de reactivering van de PIL. Om die ook geschikt te maken voor F-35 operaties in bepaalde perioden per jaar om te trainen. Groningen Airport Eelde past niet in dat plan. Dus daar hebben wij geen, wat ik ook al eerder zei, we zien geen militaire oefeningen voor Groningen Airport Eelde op bezetting. En ten aanzien van het oevergebied is correct, dat gebied dat begint bij 2 kilometer hoogte. De bovengrens weet ik niet exact, maar het is lager dan 2 kilometer mogen ze niet komen. En een reguliere oefening van een F-35, of überhaupt straaljagers, is op een grotere hoogte, is op 4,5 kilometer.
Dank u wel.
En dan de laatste vraag.
Was het nog een derde vraag?
Misschien dat...
Daar kan ik wel iets van zeggen. Bij mijn weten is het zo. Kijk, het ministerie van INW is overigens niet het bevoegde gezag als het gaat over natuurvergunningen. Dat is natuurlijk op rijksniveau het ministerie van Landbouw en Natuur. Dus dat even als kleine correctie, als dat mag, mevrouw, want anders dan daar. Maar bij mijn weten was Groningen Airport Eelde juist een van de weinige luchthavens in Nederland die wel een natuurvergunning al had. Ik ben alleen even niet precies op de hoogte van de actuele situatie in dat verband op dit moment. Wellicht dat de gedeputeerde daar iets van weet, maar die heb ik nu even niet helemaal paraat. Maar ik weet wel dat zij als een van de weinigen, volgens mij, er eentje al hadden. Een natuurvergunning conform de WNW.
Dank u wel. Dan meen ik te mogen concluderen dat er verder geen staten, zeker uw commissieleden, zijn die nog vragen hebben. Now or never. De heer Parmes heeft nu een tweede ronde ingeluid, begrijp ik. Ja. Heer Parmes, gewoon links, ga de gang.
Nee, nogmaals dank voor alle antwoorden die ik heb ontvangen. Het gaat natuurlijk om een hele cruciale vraag. Hè? Dat heeft u ook al gesteld. En dat heeft te maken met waarom ik zal het even letterlijk zeggen, vanaf 2000 zal er meer luchtruim beschikbaar zijn. En daardoor vindt er verschuiving plaats in zuidelijke richting in Noord-Nederland. En de vraag is natuurlijk, waarom is de aanpassing van deze militaire oefengebied nu nodig? En daarvan zegt u, door bestaande militaire oefenruimte boven Zuid-Nederland op te heffen, kunnen in het zuidoosten van de Nederlandse luchtruimte de routes voor burgerluchtvaart van en naar luchthaven Schiphol, etc. efficiënter en duurzamer worden gemaakt. Dat is de reden. Mijn vraag is, van betekent dat nu dat op de huidige wijze, zoals we dat nu hebben ingericht, dat die burgerluchtvaart van en naar de luchthavens niet duurzaam en efficiënt is? Want dat lijkt me een logische conclusie als je dat omdraait. Dat is één. En de tweede gaat over de CO2. Daar heb ik me wel een klein beetje in verbaasd. Hè? Want het zijn wel hele mooie doelstellingen die worden geformuleerd. Ook in de luchtvaartnota. Maar we weten allemaal dat het planbureau van de leefomgeving al heeft gezegd. Van, nou, dat gaan we niet redden. Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Dus het lijkt wel of het een soort sociaal gewenst formulering is dat is opgenomen. Dus wat gebeurt er als we dat niet gaan halen, die doelstellingen?
Dank u wel, meneer Parmes. Ik denk dat de eerste vraag een vraag was voor de heer Spanjer.
Ik kan hem gedeeltelijk beantwoorden. En mijn collega René Vruchten zal daarop aanhaken, denk ik.
Ja, dat klopt.
Kijk, in het plaatje was het duidelijk dat wij hebben een groot oefengebied in het noorden. Grotendeels boven zee en grotendeels ook minder grotendeels boven het land. We hebben een klein oefengebied in het oosten, de TRA 15. En we hebben een belangrijk oefengebied in het zuidoosten. Dat is de TRA, TRA 12. De plannen voor luchtruimvoorziening om inderdaad, en daar gaat René Vrucht zo meteen wel over door, denk ik, om daar civiele luchtstromen mogelijk te maken, betekent dat wij als Defensie afstand moeten doen van dat TRA 12 gebied. Want anders dan, dat kan niet samen. Civiele militair kan daar niet samen. Dus dat is de reden waarom wij dat gebied in het zuidoosten, TRA 12, opgeven. En daarvoor een stukje het noordelijk gebied, zeg maar, wat groter willen hebben. Aaneengesloten. En ik denk dat René even kan aanhaken waarom dat zuidoosten belangrijk is.
Ja, er zijn twee samenhangende redenen ervoor. Hè? En het zuidoosten is van belang inderdaad voor de civiele luchtvaart, omdat we een vierde naderingspunt voor Schiphol daarmee kunnen introduceren. En dat vierde naderingspunt, Schiphol heeft nu drie punten waar al het verkeer zeg maar in de lucht naartoe wordt geleid. En vanaf dat punt wordt het dan uiteindelijk door de verkeersleiding op een veilige wijze naar de baan gebracht. Maar een concept met vier naderingspunten en ook meer ruimte in het zuidoosten. Dus dat biedt de mogelijkheid om het verkeer, laten we zeggen, op een voorspelbaarder, betrouwbaarder manier af te wikkelen en ook duurzamer. Want inderdaad, u vroeg net, zeg maar, van, u zei, is het dan nu niet duurzaam of niet goed genoeg? Wij denken, dat de MER wijst dat ook uit, dat juist dat andere concept met continu dalen, hè, dat betekent wel dat je ook ruimte nodig hebt in de lucht, dat je dat kunt benutten. En daar zit inderdaad die CO2-component in. Daar zit die geluidscomponent op de grond ook aan. Maar dat vraagt wel een ruimte in de lucht. En daar ligt nu ook een gebied, een militair gebied. Wat als het ware, zou je kunnen zeggen, vanuit civiel luchtruimperspectief een beetje hinderlijk in de weg ligt. En dat komt ook omdat heel veel van de vluchten vanuit Nederland gaan natuurlijk naar het zuiden. Het grootste deel van de wereld ligt ten zuiden van Nederland. En we gaan ook graag naar het zuiden toe. Dus dat ligt aan de weg. Wat nog er in Spanje niet is genoemd, maar wat ik wel ook wil memoreren, is natuurlijk, we hebben ook een nieuw jachttoestel gekocht in Nederland, de F-35. En die F-35 heeft ook een bepaalde ruimte nodig met elkaar. En want het is een heel nieuw geavanceerd toestel. En voor de oefening, om dat op een goede manier te kunnen doen, vraagt dat ook een volume aan ruimte. En dan ga je natuurlijk toch kijken, waar ligt al een belangrijk groot oefengebied, wat voldoet aan de eisen om zowel op zee, grotendeels ook op zee, maar ook een stukje op land te kunnen oefenen. Het is ook de intentie en de lijn vanuit Defensie om oefeningen zoveel mogelijk ook op zee af te wikkelen. Maar je hebt ook een deel van je oefeningen moet je ook op het land doen. Omdat dat zeg maar ook nodig is voor de getraindheid van de vliegers en van de toestellen. Maar ook omdat er in combinatie wordt geoefend met bijvoorbeeld de landmacht op de grond. Dus er is ook een wens en een eis vanuit Defensie om ook een deel van de oefeningen boven land te kunnen doen. Dus we hebben gekeken, omdat ook dat oefengebied in het zuiden ook boven land ligt, kunnen we nou het noordelijke oefengebied een stukje zuidwaarts uitbreiden? Kunnen we dat in een bepaalde periode in het jaar misschien ook met de Duitsers, met de Duitsland combineren, zodat er ook een mogelijkheid ontstaat om dat dan daar internationaal te doen. U kent allemaal wel de oefening Frisch en Vlek, die ook één of twee keer, eenjaarlijks of tweejaarlijks een beetje plaatsvindt. Dus daar ligt ook een wens om dat te doen. Dus het gaat heel de tijd om een combinatie van dat je in het zuiden de ruimte nodig hebt voor de burgerluchtvaart, omdat daar nou eenmaal de meeste routes en het meeste verkeer naartoe gaat. En dat je dan in het noorden kijkt, kunnen we daar dan de militaire oefeningen op een grotere hoogte, zoals ook door de heer Spanjer is aangegeven, zeg maar, een plekje geven. En dan wel op een zo verantwoord mogelijke manier. En natuurlijk in een open gesprek met ook de u op de grond en met de provincies. Ja, dat is denk ik eigenlijk even mijn antwoord ook op uw vraag in de tweede ronde, voorzitter.
Ja, dank u wel.
CO2?
Voorzitter?
Er was er nog een vraag over. Ja, ik heb gezien, meneer Voorkamp, dat u iets wil, maar ik maak eerst even de vraag of de heer Pormes al antwoord heeft gegeven op de CO2-vraag.
Ja, helpt u me nog even wat u over CO2 wilde weten, want dat heb ik even niet helemaal precies opgeschreven. Anders kan misschien de heer Megens daar ook nog op aanvullen.
Ja, goed, in uw bijdrage heeft u nogal vrij hoog ingezet op de CO2. Hè? Het staat in de
Quota,
een belangrijke doelstelling. Maar de praktijk is anders. De afgelopen 5 jaar is het alleen maar toegenomen. Mm-hmm. Dat is ook geconstateerd. En het Planbureau voor Leefomgeving die zegt, ja, we moeten nog heel wat zaken doen. Zelfs extra maatregelen nemen. En die maatregelen worden nog niet genomen.
Ja, volgens mij, wat het Planbureau voor de Leefomgeving zegt, is volgens mij in brede zin en generieke zin, volgens mij niet specifiek over luchtvaart, maar ik herken wel wat u zegt. Als het gaat over het beperken van de CO2-uitstoot van luchtvaart, daar heeft u helemaal gelijk in, daar ligt een hele grote opgave. U heeft misschien gezien dat er begin deze week publiciteit is geweest voor een eerste KLM-vlucht die ook gebruik heeft gemaakt van synthetische kerosine. Dus dat is kerosine op een andere basis dan de, laten we zeggen, de traditionele brandstof. Dus dat is een stapje om te zetten. He, er is ook daar een fabriek voor in Groningen. Dus dat is een stapje om te zetten. Dus er wordt er gekeken naar brandstoffen. Er wordt gekeken ook naar ook de vernieuwing van vliegtuigen. He, vliegtuigen worden toch per generatie ook wel weer wat schoner. En dat is ook een belangrijke ontwikkeling. Het gaat natuurlijk, daar ben ik ook met u eens, over het aantal vliegbewegingen wat daarin ertoe doet. Daar heb ik het al eerder ook van gezegd. Als je natuurlijk minder vlucht hebt, heb je ook per definitie minder uitstoot. Wat wij daaraan toevoegen vanuit de luchtruimherziening is dat wij met dat nieuwe concept van afwikkelen van je vliegverkeer, dat daar ook zo'n 8% ongeveer orde grote brandstofbesparing mogelijk is per vlucht. En dat betekent dus dat je daarmee ook een positief CO2-effect kunt bewerkstelligen. Is dat genoeg voor het geheel? Dat is waar u op wijst, denk ik. Ja, er is veel, CO2 heeft niet alleen met luchtvaart te maken, maar ook met ons, met het autoverkeer, met allerlei economische activiteiten. Dus die effecten zijn natuurlijk veel breder dan alleen luchtvaart. Maar ik ben het zeer met u eens, dat is ook kabinetsbeleid, dat ook voor de luchtvaart er een grote slag ligt. Ook dat duurzame luchtvaarttekort geeft dat ook aan. Dat bevat allerlei onderdelen waarop die luchtvaart zal moeten vernieuwen. En dat is een grote opgave die ook niet morgen is gerealiseerd, maar die wel nodig is. Dat ben ik met u eens. En wij hopen daar een bescheiden bijdrage vanuit het luchtruimherziening aan te kunnen leveren in elk geval.
Dank u wel. Dan ga ik even in verband met de tijd, ga ik nu even inventariseren of er nog andere mensen vragen hebben dan de heer Voorkamp van de PVV. Dat is niet het geval. Dan gaat de heer Voorkamp, PVV, de laatste vraag stellen.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben weer de laatste blijkbaar. Ik had even 2 korte vragen. Dit in verband met de JSF, de F-35. Die gaat dus op grote hoogte vliegen, heb ik begrepen, van de heer Spanjer. Uitstekend. Maar we hebben natuurlijk wel ingetekend op onze omgevingsverordeningskaarten. Een of meerdere laagvliegroutes. Gaan de JSF dan geen gebruik maken van die laagvliegroutes? En dat is de eerste vraag. En de tweede vraag betreft GAE, Eelde. En ook de JSF. We weten dat in Leeuwarden regelmatig behoorlijke mistgebieden voorkomen in Friesland. Mag de GAE of gaat de GAE wel ingetekend worden als eventuele uitwijkvliegveld? Dank
u wel. Ik denk dat het de eerste vraag is voor de heer Spanjer. Misschien ook de tweede wel, ik weet het niet. Dat horen we van.
Ja. Nee, voorzitter, ik denk ook de tweede vraag. De eerste vraag, de hoogte. We hebben het de hele tijd gehad over de hoogte van het noordelijk oefgebied. En dat is vanaf 2 kilometer hoogte tot heel hoog, maar de F-35 is gemiddeld op 4,5 kilometer vliegen. De linkerroute 10 Alpha bestaat niet meer. En ik ben niet helemaal precies op de hoogte. Maar er is volgens mij nog wel een laagvliegroute. Dat is volgens mij de laagvliegroute 10, zoals die dan heet, geloof ik. Die bestaat nog wel. Nou weet ik niet in hoeverre die op dit moment gebruikt wordt door F-16's. Maar dat staat los van dit noordelijk oefengebied. Dus die laagvliegroute die er is, die kan nog gebruikt worden, bij mijn weten. En de tweede vraag is, u vraagt eigenlijk, kan Groningen Airport Eelde als reserveveld, denk ik, of als uitwijkveld gebruikt worden? Dat is op dit moment niet voorzien. We zijn niet van plan om daar te gaan opereren. Dat kan ook op dit moment niet. En wij hebben, als wij vanuit Leeuwarden niet kunnen uitwijken, of daar niet kunnen landen, moeten we naar Volkel of naar internationale velden uitwijken. Er is op dit moment niks voorzien met Groningen Airport Eelde. En dat blijft zo.
Dank u wel, meneer Spanjer. Dan zijn daarmee alle vragen gesteld. Dan keer ik, denk ik, terug naar de heer Bijl.
Graag voor
enige afsluitende woorden.
Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook dank aan iedereen die heeft bijgedragen, zowel aan de vragenkant als de antwoordenkant van vanmiddag. Ik denk dat dat heel goed is. Zullen als college volgende week zullen wij onze zienswijze, ook mede op basis van deze bijeenkomst, zullen we die formuleren. En gezien het feit dat we tot 10 maart nog aanvullingen op onze zienswijze kunnen doen, kan ik me zo voorstellen, voorzitter, dat voor de commissievergadering van 3 maart u onze zienswijze nog agendeert, om te kijken of die nog aangevuld zou moeten worden met zienswijzen zoals die in de Staten leven. Maar voor alle zekerheid zullen wij voor 25 februari als college een zienswijze inleveren. En dat doen we deels ook gezamenlijk met Friesland en Groningen. Dus het is voor een deel een gezamenlijk verhaal en voor een deel zal het een specifiek Drents verhaal zijn. De Spanje vroeg zich af of de laag vliegroute, de oefenroute nog gebruikt wordt in Drenthe. Nou, dat is zo, want ik woon daar. De heer Loof had een paar weken terug wat kritische kanttekeningen in de commissie geplaatst en meteen liet de luchtmacht 's avonds zien dat ze er waren, want ze waren luid en duidelijk in Zuidoost-Drenthe te horen. En ik ga ervan uit dat er straaljagers zijn. Het type ben ik nooit zo goed in, maar dat was luid en duidelijk te horen. En volgens mij, mevrouw Kleine-Deters, zat hij ook in de geluidslinie. Die laagvliegroute die is er nog steeds. En misschien is het ook wel aardig, de heer Spanje zei dat er voorbereidingen worden getroffen om in de Peel wat te doen voor de luchtmacht. Nou is er in Zuidoost-Drenthe ook een buurtschap dat de Peel heet, maar ik neem aan dat u Brabant bedoelde, om niet het eerstvolgende actiegroep in Drenthe morgen uit de grond gestampt te zien worden. Maar nogmaals dank voor de wijze waarop dit georganiseerd is. Vragen en antwoorden, ik denk dat heel goed is. En voorzitter, maar dat is aan het presidium ook. Wat mij betreft zouden we 3 maart nog kunnen benutten om te kijken of de zienswijze die het college opgezet heeft, of dat nog aanvulling behoeft. Dank u wel.
Dank u wel, deputeerde Bijl. Nog wel even de opmerking daarbij dat 3 maart een commissievergadering FCBE is. En dit is een OGB-onderwerp, dus ik mag wel aan vragen of u die zienswijze dan in ieder geval aan de leden van de commissie OGB ter kennis wil brengen. En dan kan eventueel dan tijdens de commissie FCBE, als mijn collega voorzitter, de heer Vechter, dat goed vindt, daar nog verder over gesproken worden. Ik ga daar helaas niet over.
Voorzitter, ik ben me daarvan bewust, maar ja. ik denk dat dit een onderwerp is dat u misschien in de verleiding brengt om, ondanks dat het FCBE is, dit onderwerp wellicht te agenderen. Maar dat laat ik graag aan u over.
Ik zie de heer Vechter al glimlachen. Ik zie nog een aantal mensen die een nabrander hebben. En dat was onder andere de heer Loof, maar die flipt.
Nou ja, daar ging hij over die commissie. Maar ik sluit me aan bij de laatste opmerking van de heer Bijl. Als wij willen dat een FCB behandeld wordt, dan doen we dat. Dus,
ja, maar dan moeten de mensen van OGB natuurlijk wel weten.
Ja, dat komt goed.
En mevrouw Kleine-Deters, D66 nog.
Nou ja, dat is ook even op het laatste. Ik begreep dat de gedeputeerde net zei dat volgende week dinsdag waarin de GS een besluit genomen wordt. Ik neem aan dat die dan al ter kennisname naar de commissie kan. En we hebben de dag erna de OGB-commissie. Dus ik zie geen praktisch bezwaar om hem alvast gewoon aan te melden en te agenderen bij OGB.
Nee, klopt. Vereist een soepel lopend proces, maar we gaan kijken of dat gaat lukken.
Ja, voorzitter, uiteraard sturen wij direct het u toe en het is aan u om te agenderen wat u wil.
Ja, goed. Nou, dan ook van mijn kant dank voor de informatie van de zijde van de heren en dames van de ministeries. En u ook allen dank voor het buitengewoon gedisciplineerd verloop van deze informatiebijeenkomst. En ik zou daarmee de agenda vergadering willen sluiten. Allen.
Hartelijk dank.
Dank.
Tot ziens.
Tot ziens.
Dag.